Een hele goede morgen. Ik zal me kort zelf eerst voorstellen. Ik ben Roelof Weerstand en ik kom uit de Reformatorische Baptistengemeente uit Urk. Een van de oudsten daar, ook een van de oprichters. En het is was vanmorgen een feest van ontmoeting, ook om broeders en zusters weer te mogen ontmoeten, ook om de hand te mogen schudden. En het is ook een zegen om hier in het midden te mogen zijn, om het woord van de Heer te mogen delen. Ik kom zelf uit Urk. Ik ben geen visser die op de zee vist, maar ik mag een visser van mensen zijn, ook door het woord van de Heer te mogen brengen. In het dagelijkse leven houd ik me bezig met onder andere fietsen. Maar goed, dat is een heel andere tak van sport, zo te zeggen. We willen samen de Bijbel openen en het woord, en we willen samen lezen de Bijbel Marcus 2. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 13. Marcus 2, 1 tot 13. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. Hij is de Heer Jezus. En meteen verzamelden zich er velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderde zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak hadden opengebroken, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven? Dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat had opgenomen, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. En zeiden: We hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. Tot zover schriftgedeelte. Een aantal weken geleden was eigenlijk de hele wereld onder de indruk van de reddingsoperatie die plaatsvond in Thailand. In Thailand was een groep van 11 jongeren die waren vermist en uiteindelijk vastbleken te zitten in een grot en die heel moeilijk te bevrijden waren. Uitzonderlijk verenigde kracht was nodig om deze 11 jongens samen met een coach te kunnen bevrijden en deze redding tot een succes te kunnen brengen. Het was als het ware een race tegen de klok, omdat het water steeg en de nood hoog was. En ik las na de tijd een verslag in de New York Times. En dat deed inzien hoeveel inspanning er nodig was om deze 11 jonge jongens te kunnen redden en om deze coach te kunnen redden. En ook hoeveel mensen betrokken waren bij deze redding. Want het waren er ontzettend veel. De New York Times schreef dat er ongeveer 10.000 mensen aan denkend spierkracht betrokken waren bij deze reddingsoperatie. 2.000 soldaten. 200 duikers, waarvan de duikers de meest beste in hun vak waren. En daarbij 100 vertegenwoordigers van verschillende landen. En wereldwijd kon er haast live meegekeken worden hoe deze operatie zijn voortgang vond. We konden als het ware over de schouders meekijken van het reddingswerk wat er gebeurde. En voor dit reddingsplan was geen draaiboek voorhanden. Er was geen handleiding of een stappenplan die gevolgd kon worden om deze redding tot een succes te brengen. En sterker nog, er was zelfs geen goede platte grond van het grottengestel. En vanmorgen als we stilstaan bij dit Bijbelgedeelte, dan zien we ook dat er een kreupele bij de Heer Jezus gebracht wordt. En eigenlijk op een uitzonderlijke manier. Op een andere wijze. En we willen vanmorgen hier ook bij stilstaan. We willen een Bijbel verklaren, door het schriftgedeelte heen gaan. En daarbij willen we aandacht vragen voor de verschillende groepen mensen die we erin zien. En daarin het bewijs dat de Heer Jezus werkelijk de zonde kan vergeven. En dat Hij werkelijk Gods Zoon is. En als titel boven de prediking had ik gezet, Jezus, bewezen Gods Zoon en redder van zondaren. Dit Bijbelgedeelte vinden we ook terug in verschillende Bijbelboeken. We vinden het onder andere in Matteüs, Marcus en in Lucas. Alle drie schrijven ze over deze wonderlijke gebeurtenis. En als we deze Bijbelboeken naast elkaar leggen, dan vinden we ook verschillende details die de ene schrijver wel uitlicht en de andere schrijver niet heeft uitgelicht. En tijdens de prediking willen we ook die details erbij pakken om het gedeelte aan te vullen. En het Bijbelgedeelte begint in vers 1. Na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En als we het boek van Matteüs lezen, alhoewel we weten dat Matteüs niet altijd in een even chronologische volgorde het boek heeft uitgewerkt. Maar er wordt geschreven dat de Heer Jezus in het land van de Gergesenen was. Het was een plek waar de Heer Jezus twee mannen ontmoette die door demonen bezeten waren. En de Heer Jezus, hij kwam met macht en autoriteit. En deze twee bezeten mensen, die werden gered. En de demonen vroegen aan de Heer Jezus of ze in de kudde met varkens mochten. En de Heer Jezus, hij stond er toe. Hij stond toe dat deze demonen uittrokken naar die twee mannen en in de varkens gingen. En goed, we kennen het verhaal. Want deze varkens die rennen de klif af, vallen in de zee en verdrinken uiteindelijk. En wat zien we dan vervolgens gebeuren? De hele stad loopt uit naar de Heer Jezus. Ze zien deze twee mannen die bezeten waren. Ze zien dat deze mannen nu genezen zijn. En wat vragen ze aan de Heer Jezus? Wat vragen ze aan hem? Ze smeken de Heer Jezus om alsjeblieft uit hun gebied te vertrekken. En wat gebeurt er dan? De Heer Jezus, hij keert zich om. Hij stapt in het schip. En hij vertrok. En daar zien we dus dat hun varkens meer waard waren dan ware genezen door de Heer Jezus Christus. Bizar dat op de plek waar de Heer Jezus juist aantoonde dat hij het macht had over de demonen, over de boze machten in de lucht, en dat hij bevrijding gaf. En dat juist op die plek de Heer Jezus werd weggezonden. En zien we ook niet hetzelfde in Nazareth gebeuren. De Heer Jezus, hij verkondigde het evangelie, maar ook daar werd hij verworpen. Dat lezen we in Lucas 4, vanaf het 16e vers. En dan gaat de Heer Jezus naar Capernaum. En er staat bij dat het zijn stad was, dat hij daar woonde. Het was de stad waar hij verbleef. En daar predikte de Heer Jezus veel. De Heer Jezus had gepredikt in zijn eigen woonplaats, maar ook hier predikte hij: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij predikte hier vanuit zijn huis. En veel commentaren geven aan dat het vermoedelijk het huis van Petrus was. Het is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar dat hij vanuit het huis ook op verschillende avonden het woord bracht en overdag het woord bracht en predikte. En men hoorde dat hij thuis was. Het nieuws ging snel de ronde dat er iemand was die zei dat hij de Messias was en het woord verkondigde, dat hij sprak. En hij predikte het woord en daarnaast gebeurden er ook nog eens grote wonderen. En dit verhaal deed heel snel de ronde in het land en in de omstreken. En men sprak erover dat er een man was die zei dat hij de Messias was en dat hij ook wonderen deed. En dan zien we dus dat er meteen een grote groep zich verzamelt. In het tweede vers zegt ook: en meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deuren niet meer kon bevatten. En hier zien we eigenlijk de eerste groep samenkomen. En ik heb erbij gezet de kritische verwachters. Zij verzamelden zich direct bij de Heer Jezus. En dat was vanwege één, de leer die hij verkondigde, die eigenlijk totaal nieuw was, die doorging na het Oude Testament, na de profeten, maar ook vanwege de wonderen. En dat was een zeer grote groep, zoals de zuster net ook al zei in het kindermoment. Het huis was overvol en men stond te drommen in de deur om iets van de Heer Jezus te kunnen horen. En Lucas geeft in zijn evangelie iets meer aandacht aan de groep. En hij zegt daarin dat het de fariseeën en onder andere de wetgeleerden waren. En ze kwamen uit de streek van Galilea, uit Judea en uit Jeruzalem. Dat was een vrij grote streek. En ze hadden ook van de Heer Jezus gehoord. Ze hadden ook gehoord dat er iemand was die dus zei dat hij de Messias was. En het woord verkondigde en dat er wonderen gebeurden. En ze hebben met elkaar gesproken en hebben gezegd, ook wij willen het woord horen. We willen horen wat hij te spreken heeft, wat hij te zeggen heeft. Maar daarbij waren ze uitzonderlijk kritisch. Ze waren kritisch naar hem toe. Om hem te kunnen laten struikelen of hem te kunnen laten vallen. Of hem te kunnen vangen. Terwijl zij zo dicht bij hem waren. Terwijl ze zo dicht aan de voeten van de Heer Jezus waren. Om de woorden van hemzelf te kunnen horen. En Lucas 15 geeft hier ook een kleine opmerking bij. Bij dit gedeelte. Want er staat, er was kracht van de Heer om hen te genezen. Er was een genezende kracht aanwezig. De Heer Jezus sprak. Terwijl hij sprak was er ook de kracht van zijn genezing. Geen kracht van een arts of dokter. Niet een kracht van wetgeleerden of de schriftgeleerden. Geen fysieke kracht, maar een goddelijke buitenaardse kracht was aanwezig. En wat staat dat in schril contrast als we dan lezen uiteindelijk dat hij vertrekt uit Nazareth. Waar geschreven staat dat hij niet veel kracht deed vanwege hun ongeloof. Dat lezen we in Matteüs 13. Hij kon daar geen krachten doen, maar genas er slechts enkelen. En de oorzaak hiervan was ongeloof en verwerping van deze heiland en verlosser, de Messias, de Heer Jezus Christus. Maar ook vanmorgen is er ook kracht aanwezig van de Heer Jezus om te genezen. En dat is een kracht die werkt op het moment dat we Gods woord open doen, als we tot Hem naderen. En dat is een genezende kracht die onze harten en onze zielen kan vernieuwen en kan reinigen. Ook nu als we het woord lezen, het is het levende woord van God de Vader zelf. En als we dit tot ons nemen, als het tot ons hart spreekt, dan gaat er kracht vanuit. Vernieuwende en helende en werkende kracht. En de Heer Jezus, hij sprak het woord tot hen. En dat zien we hier ook primair gebeuren, dat de Heer Jezus de woordverkondiging doet. Dat hij verkondigt vanuit het Oude Testament dat er iemand zou komen en dat hij het was, de Messias. En hij riep hen op tot bekering en geloof in hem. Hij toonde aan uit het Oude Testament, uit de profeet, dat hij die Messias was. En hij sprak over het komende koninkrijk. En hij riep op tot bekering. En terwijl de Heer Jezus deze woorden spreekt, terwijl hij aan het preken is in het huis, en terwijl men aan het luisteren is, zien we intussen een andere groep naderen. Het is een kleinere groep. Vers 3. En er kwamen enigen naar hem toe die hem verlamden brachten, door vier mannen gedragen. Dit was de kreupele zondaar met zijn vier vrienden. En zien we hier al eigenlijk een groot contrast ontstaan. Er was een groep met menigen en er waren enkelen. We zien vier vrienden die een verlamde meebrengen. En het ligt ook voor de hand dat deze verlamde man in Capernaum zelf woonde, of in ieder geval dicht in de buurt woonde, omdat hij gedragen werd. En het was nogal moeizaam om iemand te dragen in het warme weer. En ze brachten er iemand die er ernstig aan toe was. Hij was verlamd. Hij was niet in staat om op enige manier zich voor te kunnen bewegen of zelf voorwaarts te kunnen gaan. En als we de Bijbel lezen, dan zien we verschillende vormen van verlammingen. We zien een verlamming die bijvoorbeeld alleen een arm verlamd was of verdord was, of een voet. We lezen van verlammingen die samen gingen met heftige pijnen. Maar er zijn ook verlammingen die echt op het totale wezen van de mens lagen. Dat er eigenlijk haast niets bewogen kon worden. Als het ware bewegingsloos. En er waren verlammingen bij dat zelfs de persoon zelf ook niet kon spreken. En mogelijk dat deze man in zoverre verlamd was dat hij gedragen moest worden en alleen in staat was om zijn hoofd te kunnen bewegen. Dat ook nergens lezen we in de dit Bijbelgedeelte dat deze man één woord sprak. En in die tijd was er geen hulpmiddel om zich voorwaarts te kunnen bewegen. Wij hebben vandaag de dag allerlei technieken om toch van A naar B ons te kunnen vervoeren. We lezen ook niet dat deze man financiële middelen had om vervoer te kunnen betalen. Maar we weten wel dat als we lezen in de Bijbel van verlamden, dat ze totaal aangewezen waren op degene die hun verzorgden. Op het moment dat hij moest eten, was hij afhankelijk van degene die hem het eten bracht. Op het moment dat hij verzorgd moest worden, was hij totaal afhankelijk van degene die hem verzorgde. Maar gelukkig had hij ook 4 vrienden. Deze vrienden brachten hem bij de Heer Jezus. En we zien deze 4 vrienden naderen naar het huis. En er staat er in vers 4, ze konden niet bij hem komen vanwege de menigte. Het huis was zo vol met mensen dat ze niet de mogelijkheid hadden om bij de Heer Jezus in de buurt te kunnen komen. En wellicht zal een van de vrienden geroepen hebben: we hebben een verlamde bij ons die bij de Heer Jezus moet komen. Aan de kant, kunnen jullie plaats maken? Misschien hebben ze geprobeerd om met de ellebogen door de menigte heen te gaan, om zo bij de Heer Jezus te komen. Maar ook dat lukte niet. Ook dat werd tegengehouden. En ze vonden dan ook geen mogelijkheid om op een normale wijze naar de Heer Jezus toe te kunnen gaan. Onmogelijk. Misschien dat deze 4 vrienden op dat moment een teleurstelling voelden. Een teleurstelling dat ze eigenlijk zo vol goede moed waren dat deze Jezus hun vriend kon genezen. Echter waren ze niet ontmoedigd. Want hier stopt het verhaal niet, het gaat verder. Deze 4 vrienden, ze keken rond en vermoedelijk kan het zijn dat het huis zelf een trap had aan de zijkant, of dat een van de andere huizen een trap had. En deze 4 vrienden hebben tegen elkaar gezegd: laten we proberen onze vriend naar boven te brengen, het dak op. En we weten dat het dak was altijd een plek van verkoeling, voor als het 's avonds, als het wat koeler werd, dan kon men aangenaam op het dak verblijven. En deze 4 vrienden hebben met veel moeite deze vriend het dak opgetild. En vandaag de dag hebben we allerlei hulpmiddelen ook hierin. En als iemand door een ambulance, broeder of zuster, naar beneden gebracht moet worden, dan zijn er hulpmiddelen waarbij je vastgebonden wordt op een brancard. En er wordt mee geoefend om iemand naar beneden toe te krijgen. Maar dat was het toen niet. En het zal een ontzettend veel moeite gekost hebben om in de brandende zon in die tijd, om hem te brengen op het dak. Om hem daarheen te vervoeren. Maar eenmaal boven op het dak beginnen ze de tegels los te halen. En dan zien we, als het ware, die eerste groep die hier luistert naar de Heer Jezus, als het ware met verontwaardigde gezichten. Je ziet dat het dak wordt opengemaakt, de tegels worden verwijderd. En dan zien we, als het ware, het gruis en het stof neerdalen op de hoofden van deze kritische luisteraars. En we zien ook het stof neerdalen op het hoofd van de Heer Jezus. Dan zien we dat als het ware voor ons. En ze zullen in hun hart gedacht hebben: verstoring. Wat een verstoring, hoe durven ze? We zitten hier te luisteren naar iemand die de profeten verklaart, iemand die het woord brengt, en het wordt zo gestoord. Hoe durven ze? En we zien de Heer Jezus. Hij zag in zijn hart het geloof van deze 4 vrienden. En de 4 vrienden, ze waren niet ontmoedigd. Ze waren vol met geloof dat als ze een vriend bij de Heer Jezus zouden brengen, dat er redding bij hem zou zijn. Dat er hulp bij de Heer Jezus zou zijn. En dit is ook het eerste wat ik vanmorgen mee wil geven. Broeders en zusters, het geloof ziet geen belemmering om bij de Heer Jezus te komen. En al zouden we de hele preek vergeten, ik wil dat je die dingen onthoudt. In geloof is er geen belemmering om bij de Heer Jezus te komen. Er is altijd een weg naar de zaligmaker, de Heer Jezus Christus toe. En weet u, het geloofspad dat kan gevuld zijn met struikelblokken, met struikelstenen. Ons geloofspad kan gevuld zijn met allerlei obstakels. En die obstakels worden opgeworpen door de Satan, door de boze. En de grootste struikelblok wat de Satan ook geeft, dat is twijfel. Hij zal er alles aan doen om ons aan twijfelen te brengen. Hij zal er ook alles aan doen om ons tegen te houden. Als we in gebed naderen om naar de heiland en zaligmaker, de Heer Jezus, toe te gaan. En misschien kan ons pad wat duister of donker zijn. Maar weet het aan het einde van het pad, het licht straalt, dat afgaat van de Heer Jezus Christus. En misschien gaan we als het ware op de tast voorwaarts ons geloofspad af op zoek naar de heiland en zaligmaker, de Heer Jezus. Maar de ware weg van geloof, mijn broeders en zusters, vrienden en vriendinnen, de ware weg van geloof komt altijd uit bij de Heer Jezus. Het vindt altijd zijn weg naar beneden toe. Vergelijk het maar eens met een rivier die ontspruit boven in de bergen. En die zijn weg vindt naar beneden toe. Het kan zijn dat als er een obstakel is en het water stroomt, dat het water naar rechts of naar links toe gaat. En het vervolgt zijn pad weer. En misschien daar wordt het tegengehouden, dan wordt het gesplitst. En ook daar vindt het zijn pad weer naar beneden toe. Het vindt zijn weg altijd naar beneden toe. En in de Heer Jezus Christus is een weg ontstaan. Die voert vanaf de hoogste top naar het diepste dal. Misschien ervaren we de moeite in ons leven. Misschien ervaren we tegenstand in ons leven bij het zoeken van de Heer Jezus. Maar weet dat als we die weg volgen, dat we altijd bij Hem zullen uitkomen. En tegelijkertijd is er ook deze vraag aan u en aan jou. En ook aan mijzelf. Wat zou u of wat zou jij gedaan hebben? Hoe groot is jouw of uw geloof? Ook als het naar de mens gesproken onmogelijk lijkt dat iemand gebracht wordt aan de voeten van de Heer Jezus? Blijf je aanhouden in dat gebed? Blijf je vurig tot Hem bidden? Blijf je smeken aan de Heiland? En weet u, de Satan zijn eerste aanval zal zijn op ons gebedsleven. De hoogste prioriteit die wij hebben als christenen is onder andere het gebedsleven. Dat we vurig zijn in de gebeden, dat we aanhoudend zijn in de gebeden. En Hij zal er alles aan doen om ons gebedsleven te stoppen, om struikelblokken op onze weg te plaatsen. En ik wil dan ook vragen of je standvastig wil blijven, in het gebed vurig wil blijven. Of ben je misschien wel gestopt om te bidden voor diegene die je kent. Misschien een goede vriend, misschien een familielid. Misschien wel iemand op je werk, waarvan je weet dat als hij nu zou sterven, dat hij Christus niet toebehoort, zijn we gestopt met bidden. Of kost het ons misschien te veel inspanning om dag en dag onze knieën te buigen, om dag en dag tijd vrij te maken? Ik kan je zeggen, het kost ons tijd. Gebedsleven kost ons tijd en moeite. De Heer Jezus, Hij zelf, ging in de nacht naar buiten om te bidden tot God de Vader. Om te smeken. Om tijd te vinden. En ik weet, ons leven kan druk zijn. Ons leven kan ingevuld zijn met allerlei dingen die ons bezighouden. Ons gezin, ons werk. En misschien ook wel dingen voor de kerk. En dat is goed om te doen. Maar laten we ons eerste prioriteit niet versloffen, broeders en zusters. Laten we ons bezighouden met gebed, om vurig in gebed te zijn. En we zien dat in geloof deze vier vrienden, deze kreupele man neerlaten voor de voeten van de Heer Jezus. En hij wordt gebracht op de plek van genade. Hij wordt gebracht op een plek waar de Heer Jezus is. En dan zien we hem als het ware neerdalen vanaf het dak. Te midden ook van die kritische menigte. Te midden van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die al kritisch aan het luisteren zijn naar de Heer Jezus. En dan zien we ook dat deze kreupele man niet anders kon dan zich op dat moment te laten zakken. Hij kon niet meer weg. Maar hij liet zich ook gewillig zakken voor de voeten van de Heiland. En nog nooit dat deze kreupele man de stem van de Heer Jezus gehoord. Nog nooit had die kreupele man de Heer Jezus kunnen zien. En dan zien we als het ware dat deze kreupele man neer wordt gelaten voor de voeten van de Heer Jezus. En de ogen van deze kreupele, die zullen de ogen van de Heer Jezus gekruist hebben. En hij zou gezien hebben dat de Heer Jezus vol ontferming was, vol bewogenheid was. En dat er liefde uitstraalde van de ogen van de Heer Jezus. Dan zien we in vers 5, en de Heer Jezus, toen hij in geloof zag. En hier zien we de volgende persoon, de Heer Jezus zelf. Onze aandacht wordt getrokken van de groep van vier vrienden en van de kritische luisteraars naar de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus, hij zag een geloof. Hij zag het geloof van de kreupelen, maar hij zag ook het geloof van de vier vrienden. Maar we zien dat het geloof uiteindelijk ook in daden naar voren kwam. Een geloof kwam in uiting tot daden. Broeders en zusters, het geloof doet. Het geloof wacht niet af. Het geloof zit niet stil. Maar het geloof doet. Het zet ons in beweging. Het doet ons voorwaarts gaan. En ik geloof ook dat de broeders, deze vier vrienden, in geloof elkaar aangemoedigd hebben om naar de Heer Jezus toe te gaan. En in geloof hebben ze met grote moeite deze kreupele man aan de voeten van de heiland gebracht. En zien we het ware geloof. Het zet zich over al de tegenwerpingen heen die we misschien in ons leven kunnen tegenkomen. Ja, alleen het ware geloof. Er is waar geloof nodig. En ik heb het niet over een klein geloof of over een groot geloof. Want ook een klein geloof zal die weg vinden naar de heiland. En zalig maken de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen die verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En je moet dan denken aan Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij noemde hem zoon. Vol ontferming, vol bewogenheid over deze kreupele man. Als een vader die zich ontfermt over zijn kinderen, noemde de Heer Jezus ook hem zijn zoon. Met een hemelse en goddelijke en een onvoorwaardelijke liefde van hem uitgaand. En tegelijkertijd zien we ook, als de Heer Jezus hem aanspreekt met zoon, dat hij zich daarin identificeert met deze man. Hij stelt zich gelijk aan deze man. Hij is God, en hij is tegelijk ook mens. En dat spreekt hij ook uit, dat zegt hij hier. En tegelijkertijd zien we in deze woorden ook, dat de Heer Jezus uitspreekt, uw zonden zijn u vergeven, dat de grootste nood van deze kreupele man waren zijn zonden. En ik zei het al, als we de Bijbelgedeeltes naast elkaar leggen, dan zien we verschillende details. Toevoegingen die iets uitlichten. En Matthäus, die schrijft ook over dit Bijbelgedeelte, die heeft er staan in Jezus, die een geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed. Heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En dit klinkt als een bevel. Als een bevel van de Heer Jezus, heb goede moed. Deze woorden betekenen niets anders dan een diepe, innerlijke overtuiging om de grootste angsten te kunnen overwinnen. De Heer Jezus, hij sprak, heb goede moed. Want hij wist dat de grootste angst in het hart van deze man was, zijn zonden tegenover God. En dit zijn ook de woorden die een zondaar zal horen als hij zich nadert tot het kruis van Golgotha. Als hij zijn knieën zal buigen en nadert tot de Heer Jezus Christus. En zijn zonden belijdt, dan zal de Heer Jezus ook zeggen: heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Wat een genade. Ook deze man, hij vroeg niet eerst aan de Heer Jezus wat hij nodig had. Maar de Heer Jezus, hij schonk vergeving. De Heer Jezus, hij doorzag de grootste nood. En hij ontving het. En hierin zien we de woorden dat Jesaja tot waarheid komen. Ik ben het, die uw overtreding uitdelgt. Omwille van mij en aan uw zonde zal ik niet denken. En tegelijkertijd weten we ook dat als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, dat de Heer Jezus weet dat hij eenmaal aan het kruis van Golgotha ook die zondenlast voor deze man moest dragen. Bij het uitspreken van deze woorden, uw zonden zijn u vergeven, wist de Heer Jezus wat het hem zou gaan kosten. Hij wist dat hij het uit zou moeten gaan roepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God moest hem verlaten, omdat ook de zonde van deze kreupele man volledig op de Heer Jezus terechtkwam. En Heer God kan in zijn rechtvaardigheid geen zonde verdragen. De Heer Jezus was daarin alleen. Hij droeg daarin de straf. Hij droeg daarin de zonde, ook van deze kreupele man. En hij wist wat het hem zou kosten. Vergeving van zonden, die kunnen we vinden bij deze Jezus. En deze Jezus, hij wijst geen enkele zonde eraf. Op het moment dat we naar hem naderen met onze zonde, met onze schuld, met onze nood, dan zal hij niemand afwijzen. En ik wil vanmorgen ook vragen, als er hier iemand is die de Heer Jezus niet toebehoort, als je weet in je hart, ik ben niet gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus, dan wil ik ook vanmorgen zeggen, heb goede moed. Zie op de Heer Jezus, zie op hem die aan het kruis gehangen heeft en die het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Zie op het kruis van Golgotha en heb geloof dat deze Jezus genoeg gedaan heeft tot vergeving van al onze zonden. En hij zal de zonden wegdoen, zover als dat het oosten verwijderd is van het westen. Al zijn je zonden torenhoog. En dit is ook de reden waarom of de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen, om zondaren zalig te maken, om hen te redden. Hij stierf van het kruis. En zien we misschien onszelf, die kreupele man, nergens toe in staat dan door anderen gedragen te worden. En de Joden die hier ook in deze zaal aanwezig waren, waren zonder twijfel overtuigd van het feit dat er een grove zonde in het leven was. En men ging er in die tijd van uit dat als er iemand was die een verlamming had, dat het direct een gevolg was van een zonde. En dat kan een zonde zijn van de persoon zelf, kan ook een zonde geweest zijn van ouders of grootouders. En men ging er dan vanuit als iemand zo ernstig ziek was, dat er een directe link was, dat het een directe gevolg was. Zelfs de discipelen. En we lezen dat in Johannes 9, vers 1 en 2. Maar ook zij deze vraag stellen aan de Heer Jezus. En zonder twijfel deze kreupelen zelf ook. Hij zal ook vaak nagedacht hebben over de zonde. Zal er een zonde geweest zijn? Wat voor zonde is er geweest? En dat hij ook wist dat hij niet kon verschijnen tegenover God. En dat hij zelf een zonder was. En deze zonde is ons aller probleem als we de Heer Jezus niet toebehoren. Van nature zijn we allen zondaars. Romeinen 3 schrijft erover. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En wij allen, ieder mens heeft vergeving nodig. En we vinden in de wereld vaak twee barrières als het gaat om de vergeving. En de eerste barrière is de afwijzing voor de noodzaak ervan dat we vergeven moeten worden. En de tweede barrière is het geloof dat het inderdaad verkregen kan worden door het verzoenende werk van de Heer Jezus. En dat deze onoverbrugbare afstand die geslagen is tussen de mens en tussen God, dat die weer geheeld kan worden. En we zien vandaag de dag helaas dat het woord zonde eigenlijk als het ware een beetje een woord is wat niet meer gepreekt mag worden. En men laat dat een beetje weg. We zien het ook terug in vertalingen. Vertalingen waarbij verzoening wordt vervangen bijvoorbeeld door boetedoening. En inderdaad, boetedoening heeft ook wel te maken met verzoening. Maar als we het woord verzoening nemen, of het woord boetedoening, als we boetedoening nemen, dan betekent het inderdaad dat hetgeen betaald is wat betaald moest worden. Maar op het moment dat we spreken over verzoening, dan is ook de toorn van God gestild. Dan zijn we verzoend met God. En heeft God ons lief met een liefde waarmee hij ook zijn zoon heeft lief gehad en ons lief heeft. Dat is het verschil. En deze verschillen worden steeds meer weggehaald. En we zien vaak dat er gepredikt wordt over een eenzijdige liefde, of dat er een als het ware een therapeutische en zalvende prediking is. Terwijl de andere kant is ook waar dat we niet alleen over de zonde moeten preken. Maar het feit is dat de Bijbel ons leert dat we vanuit nature in onze zondige staat zijn en dat we ons moeten richten tot de zaligmakende Heer Jezus. En dan willen we verder gaan, vers 6. Daar had ik boven geschreven, Jezus toont aan dat hij God is. En we zien weer die kritische luisteraars. Vers 6, en er zaten enige van de schriftgeleerden die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op deze manier godslasteringen? Nee, de Heer Jezus, hij herkent dat meteen. Hij herkent meteen dat zij zo in hun hart deze overleggingen hadden. Deze schriftgeleerden, ze waren kritisch. Ze wilden hier wel aanwezig zijn. Ze wilden misschien wel wonderen zien die de Heer Jezus zou doen. Maar als het ging om hun hart, om hun ziel, waren ze kritisch. En de Heer Jezus, hij wist dit. En toch stelde hij deze vraag, want hij wist dat deze vraag opklom in hun hart. Hetzelfde als dat wij onze kinderen soms aanspreken. Waarom heb je dit of dit gedaan? Terwijl we wel weten als vader en moeder waarom iets gedaan is. Dat we ook besef kweken bij de kinderen. Dat wat ze gedaan hebben of wat ze gezegd hebben, dat het niet goed was. Als een stuk opvoeding. Maar ze vonden deze woorden van de Heer Jezus een enorme, grove en grote godslastering. Ze namen aanstoot aan deze woorden die de Heer Jezus sprak. In die tijd kende men drie vormen van godslastering. Waarbij de ergste vorm van godslastering eigenlijk was dat je jezelf voordeed als God zijnde. En omdat de Heer Jezus deze woorden sprak, uw zonden zijn u vergeven, en dat kon niemand anders dan God zelf, zagen ze dit als de meest grove en grootste godslastering. En dit spraken ze uit in hun hart. Ze lieten het als het ware niet naar binnen komen, maar ze spraken het in hun hart. En hoe hebben wij dat soms ook niet, dat soms een gedachte kan opkomen in ons hart. Een gedachte die verborgen is in ons hart, en als het ware plotseling naar boven komt. Vaak ongecontroleerd. Vaak zonder dat we er als het ware grip op hebben. Maar weet dat ook al die gedachten die uit ons hart voorkomen, bekend zijn bij God. Psalm 139, die leert het over ons. Hij kent onze gedachten van verre. En niemand is het die de gedachten of die zich verbergen kan voor deze God. En misschien dat je op dit moment wel hier zit en dat je gedachten eigenlijk ergens anders heen dwalen. Ook God ziet het. En misschien denken we van, die bekering, dat komt later nog wel eens. En ik zit hier prima. Ik kom elke week naar de kerk toe en ik bekeer me later nog wel eens. Ook die gedachte is voor God niet onbekend. God ziet alle dingen. En weet dat het hart, daar begint de zonde. De zonde begint in ons hart. Het neemt een stap naar buiten toe en eindigt ook weer in ons hart. Maar op het moment dat we een zonde in ons hart hebben en het komt niet naar buiten, dan is het ja, even zo erg. Al wordt het niet gezien door de mensen. God ziet het. De Heer Jezus, hij herkende meteen een hart. En wie kan anders herkennen? Het hart, het diepste van het hart. Wie anders dan de Heer Jezus zelf? En dan stelt de Heer Jezus een kritische vraag aan deze kritische mensen. Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven. Of te zeggen, sta op en ga lopen. En beide opties die de Heer Jezus hier noemt, zijn beide onmogelijk. Het was onmogelijk om te zeggen tegen iemand, je zonden zijn je vergeven. Het was onmogelijk om tegen een verlamde te kunnen zeggen, sta op en wandel. Maar beide opties zouden bewijzen dat de Heer Jezus Christus God was. Als deze kreupele zou kunnen wandelen, inderdaad, wie zou dat anders kunnen doen dan God zelf? Als zijn zonden vergeven waren, wie kan dat anders doen dan God zelf? Maar deze kritische luisteraars, ze wilden wel het liefst een wonder zien, inderdaad. Ze wilden wel zien dat iemand zou opstaan. Ze wilden wel zien dat iemand inderdaad als kreupele weer kon wandelen. Echter, op het moment dat het kwam op vergeving, was dat voor hun godslasterlijk. En wel de meest erge vorm van godslastering. En wat zal het op dit moment stil geworden zijn in deze zaal? Ik denk dat alle aanwezigen als het ware op hun tenen hebben gestaan om iets mee te kunnen krijgen van wat er gebeuren zou. Zou de Heer Jezus werkelijk deze man genezen? Zou hij werkelijk opstaan? Wat zouden de schriftgeleerden misschien wel zeggen? Wat gaat er precies gebeuren? Wat zou de Heer Jezus doen? En iedere vraag, in deze vraag bewijst de Heer Jezus dat hij de zonde kan vergeven door aan te tonen dat deze ziekte moest wijken. De Heer Jezus bewijst hier ook mee dat het Oude Testament inderdaad over hem sprak, de Messias, die eens komen zou, die beloofd was. En Jezus bewijst hiermee dat hij de door God gezondene is. En dan voerde de Heer Jezus het bewijs aan. Vers 10. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om de zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde. En hier zien we nog de laatste keer dat de Heer Jezus hem als een verlamde aanspreekt. En de Heer Jezus, hij voert het bewijs aan. En het is overduidelijk bewijsmateriaal dat hij spreekt tegen deze verlamde. En tegelijkertijd moest mijn gedachte zo uitgaan naar wat zien we vandaag de dag veel gebeuren. In veel charismatische kringen gebeurt het vaak andersom. Op het moment dat iemand verlamd binnengebracht wordt, gaan we eerst bidden voor genezing. Gaan we eerst maar handen opleggen. Gaan we eerst zien of iemand beter kan worden. Maar de diepste oorzaak, het diepste probleem, de wortel, is de zonde die in ons zit. En er komt inderdaad het uiting ook door ziekte, door zorgen. En inderdaad, de Heer Jezus kan deze genezen. Daar is geen twijfel over. Er is geen twijfel over het feit dat de Heer Jezus ook wonderen kan doen. We hebben het gelezen, we hebben het gezien. Maar de grootste wonder dat was reeds geschied, dat deze man van zijn zonde verlost was. Dat hij gerechtvaardigd was. Dat hij in het rechte was. De Heer Jezus richt zich tot de verlamde en zegt dan, ik zeg u, sta op, neem uw lichaam op en ga naar huis. De Heer Jezus, hij geeft de opdracht, ga op, sta op en ga naar huis. En als deze woorden geklonken hadden uit een iemands anders mond, dan had hij niet kunnen opstaan. Maar als de Heer Jezus het spreekt, dan kun je opstaan. Zo is het ook met geloof. Misschien denk je wel van, ja maar, hoe moet het dan? Hoe kan ik bekeerd worden? Hoe kan ik opnieuw geboren worden? Als de Heer Jezus je roept, dan kun je opstaan. Dan kun je tot hem naderen. En dan zien we dat na het uitspreken van deze woorden, dat hij niet meer die verlamde man was. Jezus maakt zichtbaar dat hij werkelijk Gods zoon is. Dat hij werkelijk gezonden is. Want op zijn machtswoord moest deze akelige ziekte wijken uit deze man. En dan zien we, meteen stond hij op. Hij was volkomen genezen. Hij deed niet eerst voorzichtige kleine stapjes met veel moeite. Het was niet moeizaam. Hij had geen ondersteuning van anderen nodig. Hij had geen fysiotherapieërs nodig. Nee, hij kon direct opstaan. En dat gebeurde in het zicht van al deze mensen. Het gebeurde in het zicht van deze kritische mensen. En dan zien we dat hij zo'n rolmat, dat zijn lichaam oprolt en dat op zijn schouder legt. En dan zien we ook het eerste moment dat deze kreupele man iets doet en ook iets zegt. Als we Lucas 5 lezen, dan staat er en hij ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Dan geloof ik dat deze man bij iedere stap die hij zette God groot maakte. Dat bij iedere ademtocht als het ware, dat het een ademtocht was van ware aanbidding naar God. Omdat zijn zonden vergeven waren en omdat hij genezen was. Hij zal zingend, hij zal jubelend naar huis toe zijn gegaan. Hij zal met volle overtuiging gedeeld hebben van datgene wat er met hem gebeurd was. Dat hij volkomen genezen was. Dat hij volkomen gereinigd was. En iedereen die het zag, die was vol verwondering. En ook zij waren blij. En ze maakten God groot voor het wonder wat hier gebeurd was. Nou is de vraag vanmorgen aan ons. Aan ons allen, zoals we hier zitten. In welke groep behoren wij toe? Welke groep van mensen zien we onszelf in thuis? Zijn we misschien een van die kritische luisteraars? Wel elke week inderdaad in de eredienst. Wel elke week naar de preek luisteren. Maar geen noodzaak tot het belijden van onze zonden. Geen noodzaak om inderdaad nu op dit moment te vluchten naar het kruis van Golgotha. En nog niet het evangelie ontvangen in je hart, dan wil ik je één ding zeggen, bekeer je. In de naam van de Heer Jezus. Keer je om. En zie op deze heiland. Misschien voel je als een van die vier vrienden. Een bidder. Voortdurend in gebed. Ook in tijden als niemand het ziet. In onze binnenkamer. Als we 's morgens wakker worden, of als we 's avonds gaan slapen. Een bidder, te midden van de gemeente, ook als we bidstonden hebben, als we opgeroepen worden om samen te bidden, zoals de zuster ook zei, met één man had hem die naar de Heer Jezus kunnen brengen. We hebben elkaar nodig, ook in de gebeden. En soms hebben we elkaar nodig, ook in de gebeden, om te bidden voor iemand, voor het behoud van iemand. Niet dat we een, als het ware, een geestelijke eendpitter zijn. Maar dat we ook ervaren dat we samen zijn. Dat we samen onze harten verheffen tot God die in de hemel zit. Dat we samen pleiten voor die troon van de genade. Ook als het soms hopeloos lijkt. Ook soms als we denken dat we wel met die ellebogen door de menigte heen moeten om naar de Heer Jezus toe te gaan. Of voel je je misschien wel de verlamde? Dat je jezelf voelt als iemand die ligt en die als het ware niet in staat is om zelf heen te gaan naar het kruis. Dat het soms lijkt alsof de Heer Jezus zo ver weg is. Dat die afstand onoverbrugbaar is. Ga naar de Heer Jezus. Dat is de eerste. Maar verzamel ook vrienden om je heen. Echte vrienden. Echte vrienden die ook voor jou in gebed gaan. Die aanhoudend in gebed zijn. Vrienden waar je echt werkelijk op kan vertrouwen. Ook in de hoogste nood. Ook als het soms lijkt alsof het niet verder komt. En weet je, deze vrienden zijn meer waard dan goud of zilver. Die zijn meer waard dan al het geld dat hier in de wereld is. Verzamel bidders om je heen. Die je brengen voor de troon van de genade. Je brengen voor de voeten van deze heiland. Een zaligmaker. Vrienden waar je op kunt vertrouwen. Ook als je jezelf niet meer ziet zitten. In tijden van nood. En broeders en zusters, de tijd dringt. Afgelopen 4 weken zijn op ons dorp verschillende ongelukken gebeurd. Een jongen van 19 jaar, hij fietste tussen Urk en Emmeloord in, werd van achteraf aangereden, is ter plekke gestorven. Een jonge man, 40 jaar, gestorven. Een jonge moeder, gestorven. Afgelopen donderdag gebeurde een ernstig ongeluk. Een jonge vrouw, 19 jaar, in de kracht van haar leven. En ineens, ja, waarschijnlijk een slipper vast tussen de gaspedaal, niet helemaal bekend, reed op de verkeerde weghelft een vrachtwagen frontaal. Ineens was daar het moment dat ze moest verschijnen voor de rechterstoel van God de Vader. En ik ook voor morgen voor jullie neerleggen. Wie kan er met mij garanderen dat jullie hier het gebouw straks levend uit kunnen lopen? Er is niemand die dat kan garanderen. We moeten onze toevlucht nemen tot het kruis van Golgotha. Onze zonden belijden. Weten dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heer Jezus. En ook in die zekerheid dat als we komen te sterven, dat we binnen mogen gaan. En dat we dezezelfde ogen van onze lieve heiland en zalig maken, de Heer Jezus. Die ook deze man, de ogen kruisten. Dat we onze ogen hem mogen zien en mogen aanschouwen. Dat ons geloven over zal gaan in aanschouwen. Dat we hem mogen aanbidden. Concluderend. De Heer Jezus, hij is waarlijk de zaligmaker. Hij is waarlijk de redder. Hij vergeeft waarlijk de zonden. En hij heeft ook macht om ons te verzoenen met God. En dit alles is alleen uit de Heer Jezus zelf. En in de voorbereiding las ik deze woorden uit Jesaja 53. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze overtredingen, ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die op ons was, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Het is vanmorgen de vraag. Is dit voor jou, voor u... Is dit werkelijkheid geworden? Kunnen we hier amen op zeggen? Dat als we dit Bijbelgedeelte lezen, dat we kunnen lezen. Maar hij, de Heer Jezus, is om mijn overtreding verwond. Hij is om mijn ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er voor mij genezing gekomen. Ik dwaalde als een schaap. Ik keerde mij om naar mijn eigen weg. Maar de Heere, hij heeft de ongerechtigheid van mij op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Wat een zaligmaker. Wat een Heer Jezus hebben wij. We kunnen niet verklaren hoe het werkt, maar we weten dat hij 2000 jaar geleden aan dat kruis gehangen heeft. En te volle die zondenlast gedragen heeft. Dat hij vandaag de dag nog steeds het woord uit laat gaan. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Deze woorden echoen vandaag de dag nog steeds voorwaarts. En ik hoop ook dat wij ook in onze levens iets mogen laten zien van het feit dat we hem toebehoren. Dat hij deze dure prijs betaald heeft. En deze Jezus, hij is de weg tot verzoening. Hij is de weg tot vrede met God. En hij is met kracht bewezen, Gods Zoon. En ik kan niet anders dan naar hem te wijzen. Ik wil dat bij jullie in het midden neerleggen. Zie op hem. En word behouden. Alle geëinden van de aarde. Amen.